Ja, goedemorgen luisteraars. U luistert naar Uitgelicht en ik heb een heel bijzondere gast in de studio, José Kamferman. En we gaan praten over een heel bijzonder onderwerp en dat is de Stichting Werkgroep Herkenning. En dat heeft te maken met de oorlog. Nou, laat José het zelf maar even uitleggen. José, welkom.
Dank je.
Mooi dat je er bent. Ik kwam jou tegen op een... op de jaarlijkse dag van het Centraal Bureau voor Genealogie in Assen onlangs. En daar stond jij bij een informatiestand over Stichting Werkgroep Herkenning. En we kwamen aan de praat. Mm-hmm. En toen dacht ik, mooi onderwerp voor mijn programma. Wat is die stichting?
De stichting is opgericht in 81 en zij staan nazaten bij van mensen die verdacht werden van collaboratie met de Duitsers. Dus de kinderen en kleinkinderen daarvan. Dat is een beetje een vergeten groep op een gegeven moment. En die hebben toch wel heel veel last gehad van het feit dat hun ouders, een van de twee of allebei, lid waren van de NSB in de oorlog. En daar zijn die kinderen op aangekeken en die dragen dat, zeg maar, gelukkig niet iedereen, maar voor een heel groot deel van de mensen, die draagt het nog altijd met zich mee. Mm-hmm. En ja, Werkgroep Herkenning probeert een beetje voor hen op te komen, hen bij te staan vooral, informatie te delen. En dat is wat ze doen eigenlijk.
Nou heb ik Ali Noorlag hier wel eens in het programma gehad. Die heeft studie gemaakt van NSB en NSB-nakomelingen en wat er na de oorlog gebeurd is en hoe moeilijk dat voor heel veel mensen nu nog is. Ja. Om daar openheid over te geven, maar ook de trauma's die daar zitten. Opvoedingstrauma's, zeg maar, dingen die je mee hebt gekregen. Ja. Hoe ben jij daarbij beland?
Dat is een mooie vraag. Eind 2023 heb ik een aanvraag ingediend bij het Nationaal Archief. Dat moest toen nog op die manier.
Maar hoe kwam je daarbij? Want jij hebt me verteld, je had er helemaal verder niks mee.
Nee, ik had er niks mee. Maar ik heb een mail gestuurd om te vragen of het dossiers van mijn opa waren.
En, maar wat was de aanleiding daarvan
de
dan?
De aanleiding daarvan was dat jaren en jaren terug hebben mijn ouders wel eens iets verteld over ome Jo. En dat ome Jo was de broer van mijn opa. En dat hij fout was in de oorlog. Nou, dat zijn mij allemaal niet zo heel veel. Ja, weet je, je zit dan in een druk leven met je kinderen, met je banen, weet ik het allemaal wat. En toen overleed mijn vader en toen zei mijn moeder een keer, ik heb heel erg lang nagedacht over in welke context dat was, maar ik kan het me niet meer herinneren. Maar die zei zo, ja, je opa, die was ook lid van de NSB. Ja, voor zijn veilingnummer. Mijn opa was tuinder in het Westland. En toen dacht ik, oh. Maar ja, ook dat is ergens in de archieven in mijn eigen hoofd opgeslagen geraakt. En, maar goed, op een gegeven moment werd duidelijk dat de CABR-dossiers open zouden gaan.
En waar is dat een afkorting van?
Ja, dat is een afkorting van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. En die bijzondere rechtspleging heeft te maken met alles wat er, ja, zeg maar, na de oorlog met mensen die van landverraad werden verdacht of van medewerking met Duitsers. Dat was daarvan op toepassing. En die dossiers, die zijn geheim, zeg maar. Die zijn beperkt inzichtelijk.
Is dat niet zoveel jaar of ja, zoveel jaar na de oorlog?
80 jaar. En dat zou dan, zeg maar, vorig jaar zou dat allemaal open gegaan zijn.
Ja, er is heel veel over te doen geweest.
Ja, ja.
En dan, heel veel dan, mensen dachten van, ja, hou even. Nou komt er heel wat op straat te liggen van mijn familie.
Ja, maar dat was wel het idee. Omdat iedereen dus eigenlijk vanuit de hele wereld in al die dossiers kon kijken. Nou, uiteindelijk heeft de autoriteit persoonsgegevens daar een stokje voor gestoken. Dus het is wel online, zeg maar je kunt daar niet, ik kan niet zomaar gaan kijken.
Je kunt niet alles lezen.
Nee, je moet nog steeds een aanvraag doen. Maar goed, daar komen we misschien straks op, anders wordt het een beetje verwarrend voor de luisteraars misschien. Maar in ieder geval, ik dacht bij mezelf, als het straks allemaal op straat ligt, ik ben nogal van zelf doet, zeg maar. Ik denk, ik ga eerst wel eens even zelf op onderzoek uit. Want ik weet niet of het zo is. En als het zo is, wil ik dat eerder weten dan wie dan ook.
Ja, maar nou heb jij ook een naam die niet veel voorkomt. Kamferman. Mm-hmm. Met een C, een dubbel F.
Ook nog, ja.
Dus misschien in de streek waar jij vandaan komt, was het daar wel, of is het daar wel een veel voorkomende naam of ook niet?
Nee, en nee, dat komt u ook niet veel voor. En het allergrappigste is nog, vind ik altijd, dat mijn vader altijd tegen mijn moeder zei. Mijn moeder komt van Winschoten en haar ouders komen uit Bellingwolde en Wedde. Van, oh, altijd die eigenwijze Groningse kop ook van jou. Nou goed, toen kwamen we op een gegeven moment achter dat mijn voorouders dus van mijn vaders kant ook uit Bellingwolde zijn. Dus als mij dan wel eens werd verweten, doe jij eigenwijs, zeg ik, ja, hallo, hè? Helemaal vanaf die kant, dus vind ik gek. Dus ja, dat was wel heel grappig om daar op een gegeven moment ook achter te komen. Maar goed, dat is weer een zijpaadje. Ik kom weer even terug op het grote pad. En nou ben ik natuurlijk helemaal je vraag kwijt.
Ja, jij wou weten, ik wilde weten of opa en zijn wat broer, wat is het voordat het op straat ligt?
Ja, nou, dus daar ben ik inderdaad, heb ik een mail gestuurd. Nou, ik kreeg een mail terug. Toen heeft het nog wel een aardig wat weken geduurd voordat ik zeg maar een afspraak durfde te maken. Want ik dacht, ja, nou weet ik eigenlijk niks. Straks weet ik wat. Maar ja, ik ben dan toch te nieuwsgierig van aard. Ik denk, ja, nou moet ik het ook weten ook. En huppatee, night Susan en de gaan. Dus heb ik een afspraak gemaakt. En ik mailde dan wel naar dat Nationaal Archief terug. Van ja, ik vind het toch ook nog wel spannend, maar ik heb het toch gedaan. Toen zei ze van, nou, dan wil ik je graag wijzen op Stichting Werkgroep Herkenning. Ken je dat? Nooit van gehoord natuurlijk. Dus zo ben ik een beetje bij de stichting terechtgekomen. En toen ik dus in dat archief al die dossiers had door te kijken. Toen bleek wel dat hij wat had gedaan. Ja, het viel alles reuze mee. Maar uiteindelijk heeft hij dus wel 7 maanden geïnterneerd gezeten. En dat vond ik een grote schok. Omdat ik wel wist, dat hadden ze toen ook wel verteld, dat ome Jo. Dus mijn opa was opgepakt, maar dan bedoelden ze eigenlijk ome Jo mee. Dus ome Jo was uiteindelijk opgepakt en die heeft ik in de mijnen gezeten. En mijn opa was weer vrijgekomen. Dat is niet waar. Hij is ook opgepakt. Hij heeft 7 maanden vastgezeten.
Ze hebben zijn hele doopzeel gelicht natuurlijk in die tijd.
Ja.
Heb je daar ook op papier iets van gevonden, wat ze allemaal over hem uitgezocht hebben?
Zeker, want hij had zelf een brief geschreven, zo'n handgeschreven brief. Hij ligt er nog steeds, ik wilde hem heel graag mee, maar ik heb het niet gedaan. en er zijn allemaal getuigenverklaringen en er zijn verhoorverslagen, hoe noemen ze het ook alweer, procesverbale PV's. Daar staat alles in. Ze hebben echt alles bewaard. Het is onvoorstelbaar dat ze dat allemaal in die tijd...
Ja, ik heb het op televisie gezien.
Ja, alles is
vorig
er.
Vorig jaar dan, geloof ik, ja, toen het open zou. En daar de problemen...
Ja, er is toen veel commotie geweest. Ja.
En wat mensen dan allemaal aantreffen, et cetera. Ja. Maar jouw opa, jouw moeder had gezegd van het was om zijn veilingnummer.
Ja.
Dus het was puur vanuit zijn werk eigenlijk dan eigenlijk.
Alleen was het niet om zijn veilingnummer. Maar op een gegeven moment werd, ik dacht ergens in 1942, moesten Nederlanders hun radio inleveren. Dan konden ze niet naar Radio Oranje in Engeland luisteren. En mijn opa had zoiets van, ja, ik woon helemaal achter op de laan in zo'n tuinbouwgebied. En ik wil graag dat mijn kinderen naar muziek kunnen luisteren. En dat heeft hij ook op deze manier zo gezegd. Nou, dat kon, maar dan moest hij wel lid worden. Dus is hij sympathiserend lid van de NSB geworden. En dan staat er ook in die brief, dat wordt ook wel door andere NSB'ers, zeg maar, de kont van gedaan, dat hij wel Volk en Vaderland las, maar hij colporteerde er niet mee. Hij is nooit op een vergadering gesignaleerd. Nou ja, dus dat sprak allemaal wel, zeg maar,
Maar je zei, hij heeft wel 7 maanden vastgezeten.
Ja.
Dat is de vader van jouw vader.
Ja.
En die was toen 13, heb je mij verteld.
Ja.
En dat is dan heel belangrijk, want wat voor trauma's krijgen die kinderen mee, hè?
Mm-hmm. Ja.
En was dat aan jouw vader te merken?
Nou ja, ik weet dit dus sinds 2024... En mijn vader leefde al, die is al 11 jaar geleden overleden. Maar ik heb altijd zo'n vader gehad waarmee je niet echt goed contact kon krijgen. Norsig en wantrouwend. Hij vertrouwde op het eerste ogenblik en op de tweede en ik denk ook op de derde nog wel. Eigenlijk niemand. Hij dacht altijd dat hij wel ergens belazerd werd. Dus een beetje, dat is niet een hele open, toegankelijke wijze, zeg maar, om in het leven te staan. Maar dat had hij. En ja, hij kon ontzettend boos worden. Die emotie kon hij goed laten zien. En verder, heb ik natuurlijk ook plezier met die man gehad, tuurlijk wel. Maar dit was wel dat je dacht,
Ja, maar ja, heel veel mensen uit die periode hebben wat meegemaakt. En het was een tijd van niet zeuren, maar poetsen. We gaan aan het werk, we moeten de boel weer opbouwen en niet zeuren.
Ja.
En niet over gevoelens praten. Nee. En dat kwam in de hele samenleving voor.
Ja, en weet je, er moest natuurlijk ook na de oorlog, en dat snap ik. Ik bedoel, er moest opgebouwd worden. Ja. En iedereen wilde weer ergens wonen en te eten hebben. Ja, dat waren natuurlijk niet 5 hele prettige jaren. Dus ja, dat snap ik wel dat dat allemaal zo ging.
Maar goed, jij bent dus bij die stichting werkgroep Herkenning. Ben je meteen in een bepaalde functie gedoken? Want jij bent afgevaardigde voor Drenthe?
Nou, daar zit nog wel even wat tussen hoor. Want ik heb eerst gewoon informatie opgevraagd. En ik ben veel gaan lezen. Ze hebben een hele digitale boekenkast waar je van alles in kunt vinden. Dus waar de boeken over gaan, zitten soms ook recensies bij. Dus ik ben gaan lezen. Wat is een interneringskamp? Ik had er nog nooit van gehoord. En op een gegeven moment in november 2024 hadden ze een symposium. En daar ben ik naartoe geweest. En nou, dat was wel heel aangrijpend. Want dan zit je dus tussen allemaal, hoe zullen we het zeggen, lotgenoten. Kinderen en kleinkinderen van. Ja, en daar hoef je verder niks uit te leggen. Want we zitten allemaal met een beetje hetzelfde van, weet je, het is niet onze schuld. Maar we voelen de schaamte wel degelijk. En de een meer dan de ander. De een kan er al beter mee om dan de ander. Maar daar heb je wel last van. En daar moet je wel doorheen. Ik ben uiteindelijk gewoon een vriend geworden. Toen heette dat nog donateur, maar vriend geworden. En in 2025 heb ik met een neefje van mij op zijn idee, zijn we een podcast gaan maken over dit hele verhaal. Dus toen kwamen we erachter dat niet alleen mijn opa een dossier had binnen het CHBR en ome Jo, maar ook kwamen nog 3 dossiers tegen van nog een broer en schoonzus en hun vader. Dus nou ja, dus maar goed, als je daar. En toen dacht ik, Oké. Ik ben ondertussen af en toe naar zo'n contactbijeenkomst geweest, die dan een paar keer zijn per jaar van de SWA. En in afgelopen januari zei de voorzitter, we willen eigenlijk de regio's een beetje versterken. Wij zitten hier maar een beetje in dat westen van het land. En we willen eigenlijk door heel Nederland dat er mensen zijn. Wilde iemand misschien contactpersoon worden? Dus ik dacht, ik werd een beetje zo'n soort van geduwd. Ik zeg, is er al iemand in Drenthe? Die was er nog niet. Ik zeg, als ik door de balletage kom. Nou, dat was heel gauw geregeld hoor. Dan wil ik dat wel zijn. Dus sinds januari ben ik aan het pionieren van, wat is dat eigenlijk, een contactpersoon? En het is eigenlijk mijn doel om de stichting, om de missie daarvan duidelijk te maken. Dat, er zijn heel veel mensen in Nederland die kind of kleinkind zijn. En sommigen zullen het niet eens weten en anderen weten het wel. En die dragen dat met zich mee. Ik spreek echt mensen die kind zijn van die waarvan hun partner het dan weet en verder niemand. En die dragen dat alsmaar met zich mee. En weet je, en ik denk, dat hoeft niet. Want weet je, het was niet onze keus. Wij hebben wel met de gevolgen te maken gekregen. En ik als kleinkind natuurlijk weer veel minder dan wat mijn vader bijvoorbeeld had en andere kinderen. Maar weet dat er mensen zijn die hiermee te maken hebben gehad en waar je terecht kunt met je verhaal of om hulp te vragen of wat dan ook.
José Kamferman. Zij is contactpersoon voor de stichting Werkgroep Herkenning van de provincie Drenthe. Ja, jij woont ook in Assen.
Ja.
Ja. Nou, wij hebben elkaar in Assen getroffen dan op zo'n beurs.
Ja.
Doe je dat vaker, dat je op zo'n beurs gaat staan met een informatiestand om... Ja, dit ging over families natuurlijk en stambomen, waar ik dus jou trof. Maar heb je trouwens daar wel veel belangstelling gehad?
Ik zal eerst... Dit was voor mij de eerste keer op deze beurs, zeg maar. Of op het familiement, want dat was het. En ik denk dat de stichting wel vaker ergens staat. Maar voor mij was het de eerste keer. Maar... Ja, we hadden belangstellingen in de zin dat iedereen die voorbij kwam en die per ongeluk een blik wierp op de...
De poster of...
Dank u, op die poster die daar stond. Dan zei ik, bent u bekend met onze stichting? Ik zeg, zou u bekend willen zijn met deze stichting? Nou, dat ligt dan een beetje aan hoe je dat kan zeggen.
Ja, want zo ging het bij ons ook. Ik wierp een blik, ik denk, ik weet niet wat dat is.
Daarom, ik denk, als je een blik werpt, dat is jammer, maar...
Daar ben je hem.
Daar ben je, dat grijp ik, bij wijze van spreken. Ja, dus er zijn wel veel mensen geweest. En je hoort ook wel dingen van, ja, dat er in de familie wel eens wat was misschien, maar daar hadden zij dan geen last van. En ja, dat gaan mensen ook echt niet ter plekke vertellen. Maar ja, niet tegen mij in ieder geval, maar ik weet wel dat Michael ook wel, de voorzitter was er ook, en Kai, de vicevoorzitter, die was er ook. En die hebben ook wel mensen gesproken over, ja, wat er allemaal gebeurd is. En ook, ja. Dus het was voor ons heel goed om daar een keer te zijn.
Ja, die mensen zijn, die daar komen, die zijn met stambomen bezig. En daar kom je natuurlijk ook voorouders tegen. Die,
daar kom je van alles tegen.
Die NSB waren of nou, noem maar wat op, hè?
Ja, ja.
Maar even verder over jouw eigen verhaal. Vind jij het lastig om het te benoemen, om het te vertellen? Van mijn opa was bij de NSB en ik heb nog meer familieleden die erbij waren.
Inmiddels valt het mee. Ik heb altijd nog wel een knoop hier die dan een beetje wordt aangedraaid als ik het zeg. Nu ook. Maar ja, in 2024, ik ben daar wel zeker binnen de vriendenkring open over geweest. Daar heb ik eindeloos tegenaan kunnen praten en van wat moet ik hier dan mee? Ja, en het was niet mijn beste jaar, denk ik. Maar ja, ik heb wel veel schaamte gevoeld en ook vernedering. En dat kon ik goed voelen. En ik dacht ook, ja, maar het is niet van mij. Maar ik denk, oh, dat is helemaal niet van mij. Dat is van mijn vader, denk ik. Het is niet van mij. Maar goed, nou ja, en ik ben iemand die dan op zo'n moment denkt, weet je, de mouw omhoog en ik ga ervoor. Want ik schaam me nog steeds wel, maar kan er steeds beter mee omgaan. En ik vind ook dat het gewoon verteld moet worden. Omdat er zo nog zoveel mensen zijn die met die schaamte zitten. Ja. En die het niet durven vertellen. En die hoeven het ook niet naar buiten te brengen. Als ze maar voor zichzelf het goed op een rijtje kunnen krijgen, zeg maar. Nou, ik ga wel naar buiten ermee, zeg maar. Dat kan ik wel.
Ali Noorlach heeft heel veel mensen bezocht. Hè?
Ja.
En ook anonieme verhalen opgeschreven. Maar ja. Ik heb ook ooit een keer iemand in het programma gehad die na de oorlog was geboren in een NSB-gezin. En zijn ouders en de kinderen die er toen waren, die moesten vluchten naar de Lüneburger Heide. En toen is een zusje van hem daar gestorven, van ontbering.
Ja.
En hij heeft later aan zijn, hij is na de oorlog dus geboren, hij heeft later zijn ouders ook gevraagd van waarom. Nou, dan kreeg hij een heel wrang gezicht en er werd niks gezegd, helemaal niks. En hij kon er niks mee.
Nee. Nee, dat is heel frustrerend. Dat je
Want dat bedoel ik ook met die trauma's, hè? Wat jij ook met je vader hebt beleefd. Dat weet je dan niet. Maar wat heeft die man gevoeld als puber?
Ja. Ach.
Hoe gaat dat door, hè?
Ja, hoe gaat dat door? Ja, denk ik, weet je, ik had hem zo gegund om het daar wel over te kunnen hebben. Misschien was zijn leven daar toch wel lichter, luchtiger van geworden, zeg maar.
Nou, dat is ook de boodschap van die stichting Werkgroep Herkenning. Ja. Jullie willen mensen daarin ondersteunen.
Ja.
Nou, dat kun je in dit verhaal hier dus in het programma in elk geval kwijt.